Amen. We gaan naar de preek luisteren.
Je moet altijd iets hebben dat duidelijk is. Ik sta hem ondertussen nog even af te drogen. Dat ik toch zo weer nat word. Half om half gehakt. Ik ga van tevoren zeggen wat ik daarmee bedoel. Is namelijk niet rund en het is niet varken. Het is een mix. En eigenlijk wat ik wil zeggen vanochtend is, wees geen bal gehakt. Wees geen half om half gehakt. Wees of het een of het ander. Half om half is duidelijk niet kosher. Ik kwam op dit idee, doe de volgende slide maar, door Henny. Henny die stelt mij wel eens een vraag. Waar zit je, Henny? Daarachter, normale plek. En we hadden het over Biliam. En daar hadden we bij de koffie even kort over gesproken. En toen zei hij, waarom preek je daar niet over? Dat soort verhalen worden eigenlijk nooit verteld. Ik denk dat een heleboel mensen die verhalen misschien wel niet eens goed kennen. Of het is heel lang geleden. Toen dacht ik, het is inderdaad een tijd geleden dat ik dat gelezen heb. En ik ben daar eens... Ik ga jullie gewoon vanochtend dat verhaal vertellen. Dus de preek is heel simpel. Het verhaal. Heeft natuurlijk wel een context. Want wie was die Biliam dan? En in welke situatie speelt dit zich af? Je weet waarschijnlijk wel dat het volk Israël bevrijd was uit Egypte. En ze waren in de woestijn. Daar moet ik eerst iets over zeggen, omdat het toch een doopdienst is. Soms zeggen mensen wel eens, als je gedoopt wordt, dan kom je daarna in de woestijn. En dan krijg je het moeilijk. Ik wil dat... Ik zou eigenlijk willen dat we dat niet meer zeggen. Het is denk ik ook onbijbels. Want het volk werd helemaal niet in de woestijn gebracht om het moeilijk te krijgen. Dat deden ze zelf. Marinus, hoe lang... Dat is een veilige vraag, ik vraag het aan Marinus. Hoe lang was het volk Israël in de woestijn? Meer dan 40 jaar. Ja, hij snapt de strikvraag. Ik zie mensen die op de jeugd hebben gezeten al gelijk bukken. Ik ga deze vraag niet beantwoorden, want er is altijd iets aan de hand. Ja, die 40 jaar, dat was eigenlijk omdat ze na een jaar of twee niet helemaal begrepen hadden hoe het was. God bracht het volk in de woestijn om ze te leren kennen. Om ze de wetten te leren. Om ze te leren niet terug te verlangen naar Egypte, maar te vertrouwen op hem. Om te eten wat God je voorzet. Manna in dit geval. En er waren die verspieders uitgestuurd en die kwamen terug. En het volk raakte in paniek. En ze moesten nog veel langer door de woestijn lopen. Iedereen die hier verantwoordelijk voor was, en God hield daar een leeftijd voor aan van 20 jaar. Iedereen onder de 20, zei die reken ik het niet aan. Die praten gewoon hun ouders na. Die weten niet beter. Ik weet niet wie hier onder de 20 is. Bram, ben je nog onder de 20? En dan zitten er meer. God heeft genade voor jonge mensen. Maar die ouderen, die moeten oppassen. Want als God iets zegt, dan moet je het ook doen. Als hij vraagt om te geloven, dan wil hij ook dat je dat doet. Nou, ze waren dus in de woestijn. Al heel lang. En er gebeurden allerlei dingen. En als je tot bekering komt, dan komen er allerlei machten in beweging. Want dat volk, dat ging natuurlijk overal doorheen lopen. En nu was er een koning en die dacht, ja, deze gasten wil ik niet in mijn land hebben. Laten we gaan naar nummer 22. Ik lees het gewoon voor, nummer 22 vers 5. Balak, dat was de koning van Moab, stuurde gezanten naar Biliam, de zoon van Beor, die zich in Petor aan de Eufraat bevond, in zijn geboortestreek. Ze moesten hem ontbieden met deze woorden. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. Dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en het uit mijn land verjagen. Immers, wie door u wordt gezegend, is gezegend. En wie door u wordt vervloekt, is vervloekt. Er gebeuren allerlei dingen. Onthoud goed wat hier gebeurt. Om je heen komen er allerlei dingen in beweging. Het volk zelf wist daar niks van. Die waren gewoon aan het kamperen. Die zaten in de tentjes. Die wisten niet dat dit gebeurde. Maar die koning, die roept die Biliam erbij. Moet je je voorstellen dat je Biliam bent en de koning roept jou erbij. Ik heb een groot probleem. En hem wordt macht toegekend. Biliam, een gewone man. Een beetje een rommelaar. Op die vorige slide had ik ook al een plaatje, zo'n soort profeet te huren. Een beetje een tovenaar, een wichelroedelezer. Hij deed waarschijnlijk van alles. Hij stond erom bekend dat hij vervloekingen uitsprak. Maar ook zegeningen. We lezen verder. Vers 7. De oudste van Moab en de oudste van Midjan gingen op weg. Ze hadden een beloning voor de waarzegger bij zich. Bij Biliam gekomen, brachten ze Balaks woorden over. Blijf vannacht hier, zei hij. Daarna zal ik u antwoorden wat de Heer mij zal ingeven. Dus bleven de Moabitische leiders bij Biliam. Hier viel mij iets op. Deze gast, deze heiden, die door die koning erbij geroepen wordt, die zegt, ik zal u antwoorden wat de Heer, hoofdletters, mij zal ingeven. Hier heeft hij het over, hier staat dus, Yahweh. Hij noemt hier de naam van de God van Israël. Wist hij welke God Israël aanbad? Wist hij dat dat Yahweh was? Had hij verhalen gehoord over de grote daden van die God? Hoe dat volk door aan Farao ontsnapt was en door de zee ging? Kende die hem zelf? Was die een gelovige? Hij is eigenlijk een beetje een onduidelijke figuur. Aan het eind van het verhaal wordt best wel duidelijk wat voor iemand het was. Maar als je het gewoon leest, dan denk je, oké, deze gasten die komen dus met een betaling naar hem toe voor hun profetie. En hij zegt, ik zal u antwoorden wat de Heer mij zal ingeven. Als het goed is, ga je nekharen overeind staan. Want profetie en geld horen niet samen te gaan. Een profeet van de Heer werkt niet tegen betaling op die manier. Geef mij wat en dan vertel ik je wat de Heer je... Nee, zo werkt het niet. Volgende slide. Vers 9. Ja, ik heb mooie plaatjes gevonden. Ik denk uit een kinderbijbel of zo. God verscheen aan Biliam. Wie zijn die mannen hier bij jou? En Biliam antwoordde God. Die zijn naar mij toegestuurd door koning Balaam van Moab. De zoon van Zippor met deze boodschap. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Kom hierheen en spreek er een vloek over uit. Misschien kan ik het dan aanvallen en verjagen. God zei tegen Biliam, ga niet met hen mee en vervloek dat volk niet, want het is gezegend. De volgende morgen zei Biliam tegen Balaks gezanten, keer naar uw land terug. De Heer heeft mij geen toestemming gegeven om met u mee te gaan. De Moabitische leiders vertrokken en toen ze weer bij Balak terug waren, meldden ze hem wat Biliam geweigerd had met hem mee te komen. Wat hij zegt is wel waar, maar het is niet alles. God zei, ga niet met hen mee en vervloek het volk niet, want het is gezegend. Wat zegt Biliam tegen die mannen? De Heer geeft mij geen toestemming om met u mee te gaan. Het is een beetje hetzelfde als dat je een vriend hebt die een beetje niet zo kosher is. Een beetje een vreemd figuur. Ritselt wat. En die zegt, nou, wil je mij helpen? Want ik wil graag die man wat geld aftroggelen. Ik wil een beetje oplichten. En dan zeg jij, Nee, dan kan ik niet, want dan moet ik naar de kerk. In plaats van dat je echt het hele verhaal zegt, maak je er met een smoesje van af, zodat eigenlijk, ja, op een of andere manier je niet, misschien niet afgaat, dat alle opties open blijven. Vertel het hele verhaal. Want je ziet hier aan Biliam dat je uiteindelijk in de problemen komt. Dat is mijn tip. Vertel het hele verhaal. Lees verder, vers 15. Opnieuw stuurde Balak gezanten. Meer dan de eerste keer en groter in aanzien. Geweldige gasten dus. Ministers misschien wel. Bij Biliam gekomen zeiden ze: dit zegt Balak, de zoon van Zippor, laat niets u ervan weerhouden om naar mij toe te komen. Ja, dat krijg je ervan. Ik zal u rijk belonen en ik zal alles doen wat u zegt. Kom toch en spreek een vloek over dat volk uit. In eerste instantie had de Heer hem ervan weerhouden om niet te gaan. Had hij niet zo duidelijk gezegd. Want hij kan die vloek niet uitspreken. Laat niets u ervan weerhouden. Eigenlijk gaat die koning hier direct tegen God in. Biliam antwoordde Balaks dienaren. Ook al gaf Balak me al het zilver en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets, maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen het bevel van de Heer, mijn God. Maar blijft u ook vannacht hier, dan zal ik horen wat de Heer mij ditmaal zal zeggen. Hij wordt al iets duidelijker. Beetje kleur bekennen doet hij wel. Maar waarom dan nog een nachtje nadenken? Want de Heer had de eerste keer toch heel duidelijk gesproken: dit volk is gezegend, je kunt het niet vervloeken. Hij geeft die gast een beetje vals hoop. Hij had ze ook gelijk weg kunnen sturen. Zeggen: nou jongens. Maar hij zegt: ik ga nogmaals de Heer vragen. En misschien gaat hij dit keer wat anders zeggen. Beetje half om half. Komt zo meteen nog verder terug. Wees duidelijk. Want het wordt steeds erger. Uiteindelijk loop je een keer tegen de muur op. Op een of andere manier is hij niet duidelijk in wat hij doet, in wat hij zegt. We lezen verder. Vers 20. Ja, ik moest even kijken wat Robert aan het doen was. Die nacht, 's nachts dus, verscheen God aan Biliam en zei: als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga dan maar met hun mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. De volgende morgen maakte Biliam zich gereed, zadelde zijn ezelin en ging met de Moabitische leiders mee. Ze denken: kennelijk toch oké om die vervloeking uit te spreken, want daarvoor komen die gast halen. Kennelijk gaat het toch gebeuren. Ons plan. Biliam is niet duidelijk, want hij zegt niet wat hij gaat doen. Wat gebeurt er? Nauwelijks was hij op weg, rijdend op zijn ezelin en vergezeld van twee van zijn dienaren, of God ontstak in woede. En een engel van de Heer ging op de weg staan om Biliam tegen te houden. Ik heb het wel 10 keer gelezen. 2 versen eerder zegt God: ga dan maar met hem mee, maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. En de volgende ochtend ontstak God in woede. Terwijl hij toch precies deed wat God wilde. Hij ging toch met ze mee. Waarom was God boos? Waarom? Hij mocht toch mee? Waarom gebeurt dit? Waarom staat er een engel op de weg om hem tegen te houden? Er was kennelijk iets aan de hand. En je kunt ook uit het verhaal opmaken, zelfs uit dingen uit het Nieuwe Testament, dat zijn plan, wat hij van plan was te doen, was niet de wil van God. Hij had zijn eigen plan. Hij denkt: nou, ik ben in ieder geval 1 stap verder bij die God, dichter bij die God met die pot met geld. Ik ga voor het geld. En zolang ik mezelf om God heen kan manoeuvreren, gaat het goed. Ik weet niet hoe het afloopt, maar ik ga het gewoon proberen. Want er is een hoop te verdienen. Ik denk dat het zoiets was. We lezen verder, vers 23. De ezelin, waarop Biljam dus zat, zag de engel van de Heer op de weg staan, met een getrokken zwaard in de hand. En ze ging opzij, van de weg af, het veld in. Biljam sloeg de ezelin om haar weer op de weg te krijgen, drijven. Hierop ging de engel van de Heer op een smalle weg tussen de wijngaarden staan. Aan weerszijde was er een muur. En toen de ezelin de engel van de Heer zag, drukte ze zich tegen de muur, zodat Biljams voet bekneld raakte. Weer sloeg hij haar. Hij moet wel gedacht hebben, dit doet hij anders nooit. Maar soms zijn die beesten zo ontzettend dwars. Emma heeft zo'n pony. Emma heeft een bijbaantje als opvoedster van moeilijk handelbare ponies. En toevallig was het vrijdag ook zover. Je ziet dat beest zo lekker tegen die wanden lopen. Zo'n Emma's laarsje zo er lekker tussen zit. Hij gaat ook zo zitten. Ik heb er een filmpje van, dus zet de slide maar even aan. Ik zag het voor me. Niet dat Emma nou Biljam was, maar het gedrag van het beest. Volgende slide, ja. Hij wil niet. Zou er een engel in de manege staan? Het wordt nog veel erger. Dan gaat hij gewoon zitten. Dan denk je, nou oké, dan gaan we naar beneden. Hoppakee. En dan nog even tegen de muur. Ja. Zie je het voor je? Zie je het voor je, hoe dat ging? Zit je op zo'n beest en het begint gek te doen? William had geen idee. We lezen die tekst even, vers 23. De ezelin zag de engel van de Heer op de weg staan. Vers 26, ik was te ver. De engel van de Heer ging opnieuw een stuk verder weg staan. Dat is de derde keer, in een nauwe doorgang. Waar geen ruimte was om naar links of naar rechts uit te wijken. En toen de ezelin de engel van de Heer zag, ging ze liggen. Met Biljam nog op haar rug. Biljam werd woedend. En sloeg de ezelin met een stok. Emma was trouwens niet boos hier. Hè? Het is geen dierenmishandeling. We lezen verder, vers 28. Toen gebeurde er iets bijzonders. Toen liet de Heer de ezelin spreken. Dit is de tweede keer dat er een beest spreekt in de Bijbel. De eerste keer was het slang. De tweede keer was het een ezel. Het is heel bijzonder, want het gebeurt verder niet. Toen liet de Heer de ezelin spreken. En ze vroeg aan Biljam, zo achterom, je ziet het. Wat heb ik u mis aan, dat u me nu al drie keer geslagen hebt? Je drijft een spot met me, zei Biljam. Ik zit hier gewoon voor gek op jou. Als ik een zwaard bij me had, dan had ik jou lang gedood. De ezelin vroeg Biljam, ben ik niet de ezelin waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik me soms eerder zo gedragen? Nee, zegt hij. Lees verder. Toen opende de Heer Biljam de ogen, zodat hij de engel van de Heer op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in de hand. En hij knielde en boog diep voorover. Die ezel had meer geestelijk inzicht dan die nepprofeet. Hij had die engel niet gezien. De Heer liet zich zien aan die ezel om hem een les te leren. De engel van de Heer vroeg aan hem, waarom heb je je ezelin nu al drie keer geslagen? Ik ben hier gekomen om je tegen te houden, want deze reis is tegen mijn wil ondernomen en deze weg voert naar de afgrond. Driemaal zag jouw ezelin mij en driemaal is ze voor mij opzij gegaan. Als ze dat niet gedaan had, dan had ik jou gedood, maar haar in leven gelaten. Wow, die ezelin die zag het wel. Die ezelin had meer geestelijk inzicht. Waarom ben jij zo koppig en dom, Bileam? Je gaat je ondergang tegemoet met wat je van plan bent. Jij bent iets van plan wat ik niet wil. Als jij zo doorgaat, dan eindig je in de afgrond. In het Nieuwe Testament wordt dit ook genoemd. Als een soort vergelijking in 2 Petrus. Ze zijn afgedwaald en ze hebben de rechte weg verlaten en treden in de voetsporen van Bileam, staat er, de zoon van Bozor, die zich maar al te graag liet betalen voor onrecht. Maar hij werd door zijn vergrijp terechtgewezen door een stom lastdier dat met de stem van een mens sprak. Een stom lastdier maakte een eind aan de waanzin van de profeet. Dus hij was dus inderdaad van plan zich te laten betalen. Bileam zei tegen de engel: ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u mij de weg versperde. Maar als ik doe wat slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis. De engel van de Heer zei tegen Bileam: ga met die mannen mee, maar je mag alleen zeggen wat ik je opdraag. Dus ging Bileam met Balaks gezanten mee. De opdracht was helemaal niet veranderd. Het was exact hetzelfde als de avond ervoor. Ga met ze mee, maar doe wat ik je opdraag. Maar pas je plannen dan ook aan wat ik je ga opdragen, want je weet al wat er gaat gebeuren. God kent jouw intenties. Hij weet wat je van plan bent. Hij weet wat je denkt. Hij kent je door en door, want hij woont in je. Tegenstelling tot zijn vijand. Even ter, misschien ten overvloede. De vijand van God, Satan, kan jouw gedachten niet lezen. Hij weet niet wat jij denkt. Het ging God om het volk. En niet om Bileam. Bileam was helemaal niet belangrijk. Maar als hij dan toch daar was, dan dacht God: nou, dan zal ik hem wel gebruiken om iets goed te doen. Ik ga hem gebruiken om tegen de wil van de koning een zegen over te brengen. We lezen verder, hoofdstuk 23. Bileam droeg Balak op om 7 altaren te bouwen toen hij aangekomen was. 7 stieren en 7 rammen gereed te maken voor het offer. Balak deed wat Bileam had gezegd en samen met Bileam offerde hij op elk altaar een stier en een ram. Dus Bileam en die koning die gingen samen offeren. En dan is het wel duidelijk dat hij niet echt een gelovige was, want die koning die aanbad allerlei afgoden. Die aanbad de Baal. Daarna zei Bileam tegen Balak: blijft u hier bij uw brandoffers wachten, terwijl ik wat verderop ga? Misschien dat de Heer naar mij toe wil komen en alles wat hij me laat weten, zal ik hem meedelen. Hij hing op een kale heuvel en waar God bij hem kwam. En hij zei tegen God: ik heb 7 altaren laten oprichten. En op elk altaar heb ik een stier en een ram laten offeren. Wat moet de Heer daar nou van denken, van dat soort offers? Hij ging ook een beetje op een afstand zitten. En dat lees je ook in vergelijking met de derde keer, toen was dat niet meer nodig. Waarschijnlijk ging hij een beetje koffiedik kijken, een beetje bezwerende bewegingen maken. Hij voerde een soort show op. De derde keer staat er, want hey, dit gebeurt 3 keer, is dat niet meer nodig. Want dan weet hij al wat de Heer gaat zeggen. Vers 5. De Heer droeg Bileam op naar Balak terug te gaan en legde hem in de mond wat hij moest zeggen. Toen Bileam terugkwam, stond Balak nog steeds bij zijn brandoffers, samen met de Moabitische leiders. En Bileam hief een orakelspreuk aan en zei allerlei mooie dingen over Israël. Ik hou het even kort. Daar kan je een hele preek over houden. En Balak zei achteraf tegen Bileam: wat heb je nou gedaan? Ik heb je hierheen laten komen om mijn vijanden te vloeken en nu zegen je ze. Bileam antwoordde: ik zeg niets anders dan wat de Heer mij in de mond legt. Zegen in plaats van vloek. Volgende slide. De tweede plek gebeurt eigenlijk exact hetzelfde. En als je dan leest wat hij zegt, dan kun je er ook lessen uit leren. Hij zegt: hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? God droeg mij op om te zegenen. Hij heeft gezegend. Hoe kan ik dat keren? Hoe kan ik tegen God ingaan? God is geen mens dat hij zijn woord zou breken. God houdt zijn beloftes. God doet wat hij zegt. En dan nog heel veel erger. De Heer, Yahweh, hun God is in hun midden. Wow. Dit is ook jouw God. Het is exact dezelfde God. Wij aanbidden de God van Israël die Yahweh heet. Zijn zoon Jezus is voor jou gestorven. Maar God heet Yahweh. Het is de God van Israël. Dit is jouw God. Waarvan wordt geschreven dat hij doet wat hij gezegd heeft. Dat hij trouw is. Dat als hij zegent, dat hij ook echt zegent dat niemand daar iets tegen in kan brengen. Als jij gezegend bent door God, wie kan je iets maken? En je bent gezegend door God. Want hij heeft gezegd, mijn vader en ik, we komen bij je wonen. We komen bij je wonen, in je. Kun je je meer zegen voorstellen dan dat? Het onderste wat bij dat volk zo was, de Heer God woont in hun midden, is bij ons echt zo. Er staat echt in de Bijbel dat Jezus in je hart woont. Lees nog even verder. Er staat nog een klein dingetje in over Israël. De derde keer staat er, Biliam begreep dat het in de ogen van de Heer goed was dat hij Israël zou zegenen. Hij had door. Daarom ging hij niet zoals de keren daarvoor op zoek naar voortekens. Koffiedik lezen en zo. Maar hij keerde zijn gezicht naar de woestijn. En toen hij zijn blik liet rondgaan over Israël, dat daar gelegerd lag, stam bij stam werd hij door de geest van God gegrepen. Exact zoals het er staat van anderen. Zoals het er staat van David. Simson, de richters, profeten, worden door de geest van God gegrepen. En hij hief een orakelspeuk aan. Hij zei weer allerlei mooie dingen over Israël. Andere preek. Het belangrijkste wat hij zegt is, gezegend wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt. Een heiden spreekt door de geest van God. Wie door Biliam wordt gezegend op dat moment... Of dat werd eerst gezegd, wie door Biliam wordt gezegend is gezegend en wie door Biliam wordt vervloekt is vervloekt. Dat zei die koning. Maar er is meer. God is veel machtiger, die draait dat om. En die zegt, als je het volk Israël zegent, dan word je gezegend. Als je het volk Israël vervloekt, dan word je vervloekt. Het is dus de wens van God dat wij ten alle tijde dat volk, ik heb het niet over land en politiek, ik heb het gewoon over het volk. Zegenen. Bid voor vrede in Jeruzalem, staat in de Bijbel. Je hebt Biliam of een andere profeet of mij niet nodig om dat te weten. Het staat gewoon in de Bijbel. Gezegend wie Israël zegent, vervloekt wie Israël vervloekt. Dat is dus een les en een tip en doe het. Die koning wordt hartstikke boos, vers 11. Verdwijn, ga terug naar waar je vandaan komt, want ik had beloofd dat ik je rijk zou belonen, maar nu loop je die beloning mis door toedoen van de Heer. Geen geld. Biliam antwoordde, ik heb al tegen uw gezanten gezegd, al eerder, ook al gaf Balak me al het zilver en het goud uit zijn paleis, dan zou ik nog niets kunnen doen dat ook maar enigszins ingaat tegen het bevel van de Heer. Uit mezelf kan ik niets ondernemen. Alleen wat de Heer zegt, zal ik zeggen. Als het nou waar was, was het fantastisch. Maar het is het niet. Want je leest namelijk verderop dat het hij het was die uiteindelijk toch hier geld aan verdiend heeft. En niet via een zegen of een vloek, maar via een verleiding het volk toch enigszins de afgrond in wist te manoeuvreren. Staat in Openbaringen. Openbaring 2 vers 12. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Biliam. Die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten. Waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontocht zouden plegen. Als het waar was wat hij daarbovenaan zei. Ik kan niks doen wat tegen de Heer ingaat. Uit mezelf kan ik niks. Ik doe alleen maar wat de Heer zegt. Het zou heel mooi zijn. Hij klinkt bijna als een christen. Of als Christus zelf. Die zegt, ik doe de wil van mijn vader. Maar hij doet het uit angst. Hij doet het om zichzelf te manoeuvreren. Hij volgt God eigenlijk op een hele verkeerde manier. Hij lijkt oprecht en toch is het gevaarlijk. Het is een gevaarlijke man en daardoor wordt er ook onderaan daarin Openbaring in het Nieuwe Testament meermalen gewaarschuwd voor dit soort mensen. Die kunnen dus ook in de kerk zitten. Die zeggen dus wel, ik zeg alleen maar wat de Heer zegt. Ik ga toch niks doen wat er tegen ingaat en hun intenties zijn anders. Ze gaan bijvoorbeeld voor het geld, voor de macht, andere dingen. Is zo'n rijtje van. God beschermt ons tegen de vloek. Als je door hem gezegend bent, ben je gezegend. Hij beschermt ons tegen de vloek, maar hij beschermt je niet tegen de verleiding. Israël is hier verleid. Mooie dames, feestje bouwen, een beetje afgodenfeestje doen, een beetje offervlees eten, ontucht. Ze zijn verleid. God beschermt je niet in die zin tegen de verleiding. Dat zal je zelf moeten doen. Ook een les. Volgende slide. Zucht. Samenvatting. Dat klinkt goed, hè? Dit zijn de lessen die hier in het verhaal stonden. Als je tot bekering komt, komen er machten in beweging. Wees duidelijk. Tel het hele verhaal, anders kom je in de problemen. Dat heb je gezien aan deze man. De Heer kent je intenties en gedachten. Hou hem dus niet voor de gek. Je hoeft je ook niet te verstoppen. Want hij weet het toch al. Hij is er overal. God is trouw. Hij komt zijn belofte na. En dit is onze God. De God die in dit verhaal voorkomt, is jouw God. Het is de wens van God om het volk van Israël te zegenen. En doe dat dus zelf ook. Half om half is niet koosje. Als je zo'n man tegenkomt, die dus zegt, ik dien de Heer. Halleluja, prijs de Heer. Je hebt ook gelezen dat Jezus zegt, dat er mensen zijn die bij het oordeel zullen zeggen, hebben wij niet in uw naam wonderen gedaan en geesten uitgedaan en van alles gedaan? Denk dan eens aan Biliam. Zijn woorden waren wel mooi, maar zijn daden waren er niet. Hij was half om half. Je wordt beschermd van God tegen de vervloeking. Hij zegent jou. Net als Israël worden wij beschermd. Maar we worden niet beschermd tegen de verleiding. Verleiding en beproeving zul je gewoon moeten doorstaan. En het is een kwestie van bekering. Hoe gaat het dan verder? Ik heb volgens mij nog één slide. Ja, maak een statement. Op een gegeven moment is het volk aan het eind van die 40 jaar door de woestijn. En ze zijn door de Rode Zee gegaan. Maar de gasten die daar nu staan, die hebben dat allemaal, behalve dan als kind, misschien enkele, niet meegemaakt. Ze zijn gered, ze hebben de wet gekregen, ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Ze hebben God leren kennen. Als dopeling, als christen, heb je dat ook na je bekering. Door de Rode Zee staat voor je bekering. Nu hebben ze een keus. Kies je de zegen of kies je de vloek? Heel duidelijk. Mozes maakte duidelijk dat voor ze dat land ingaan, moeten ze dus kiezen. Kies dan wie je gaat volgen. Maak een statement. Deuteronomium 27 vers 2 zegt, en op de dag dat je de Jordaan oversteekt, dat ging trouwens ook op een droge manier zonder natte voeten. Dat wijst terug naar de eerste keer dat ze ergens door het water moesten. Het heeft wel met elkaar te maken, maar het is niet hetzelfde. Op de dag dat je door de Jordaan oversteekt om het land binnen te gaan, dat de Heer uw God u zal geven, moet je daar aan de overkant grote stenen oprichten. Nadat u daarop een kalklaag hebt aangebracht, moet u de wetten die ik heb onderwezen erop schrijven. Geloven en kiezen. Het beloofde land ingaan is een nieuw begin. Dan moet je dus laten kiezen wat je gaat doen. Laten zien. Een statement maken. Er gebeurde nog veel meer. Ze hadden twee bergen en er werden zegening en vervloeking uitgesproken en moesten kiezen. Kies wie je zal dienen. De doortocht door de Rode Zee was droog. Door de Jordaan, waarin ze het laatst over gehad, was droog. De doop is nat. Dat gaan we nu doen. Amen.